Yo tenía solo 12 años de edad.
Ik was pas 12 jaar oud toen de zendelingen voor het eerst in mijn geboortestad in het noorden van Chili kwamen prediken. Eens op een zondag, toen ik al een half jaar naar de kleine gemeente naar kerk was gegaan, bood een van de zendelingen me op een zondag het brood van het avondmaal aan dat hij rondhielde. Ik keek hem aan en zei, nee dank u. Waarom niet, fluisterde hij. Ik zei, omdat ik geen lid van de kerk ben. De zendeling kon zijn oren niet geloven. Zijn ogen glommen. Ik veronderstel dat hij dacht, maar deze jonge man komt elke zondag naar de kerk. Waarom is hij dan nog geen lid? De volgende dag verschenen de zendelingen bij ons aan de deur. Ze wilden iedereen bij ons thuis graag onderwijzen, maar aangezien de anderen geen interesse hadden, was het alleen mijn wekelijkse kerkgang van het afgelopen half jaar die de zendelingen deed besluiten om met mij verder te gaan. Uiteindelijk brak het grote moment aan waarop ik had gewacht. De zendelingen vroegen me of ik lid van de kerk van Jezus Christus wilde worden. De zendelingen legden uit dat ik toestemming van mijn ouders nodig had omdat ik minderjarig was. Ik ging naar mijn vader toe en was ervan overtuigd dat hij zou zeggen, jongen, wacht maar totdat je meerderjarig bent. Dan kun je het zelf beslissen. Toen de zendelingen met hem spraken, bad ik vurig dat zijn hart geraakt zou worden en toestemming zou geven. Hij zei, elders, zendelingen, ik heb mijn zoon het afgelopen half jaar elke zondag vroeg zien opstaan en zijn beste kleren zien aantrekken en naar de kerk zien gaan. Ik heb alleen maar een goede invloed van de kerk zien uitgaan. Toen sprak hij mij aan en zei tot mijn verbazing, jongen, als jij verantwoordelijkheid neemt voor die beslissing, heb je mijn toestemming om te laten dopen. Ik sloeg mijn armen om mijn vader heen en gaf hem een zoen en bedankte hem. De doopdienst was de volgende dag. Vorige week was dat belangrijkste moment in mijn leven 47 jaar geleden. Wat staat ons te doen als lid van de Kerk van Jezus Christus? President Joseph Fielding Smith heeft daarover gezegd, wij hebben twee belangrijke taken. Ten eerste ons eigen heil veiligstellen en ten tweede onze plicht jegens onze medemens. Dat zijn dus de belangrijkste taken die onze Vader ons heeft gegeven. Ons eeuwig heil en dat van anderen veiligstellen. Daarbij moeten we begrijpen dat eeuwig heil betekent dat we de hoogste graad van heerlijkheid bereiken die onze Vader voor zijn gehoorzame kinderen heeft voorbereid. Deze taken, die ons zijn toevertrouwd en die we vrijwillig hebben aanvaard, bepalen onze prioriteiten, verlangens, beslissingen en ons dagelijks gedrag. Voor iemand die begrijpt dat we dankzij de verzoening van Jezus Christus de verhoging kunnen ingaan, is het een vorm van verdoemenis als we daar niet in slagen. Het tegenovergestelde van eeuwig heil is namelijk verdoemenis, net als falen het tegenovergestelde van succes is. President Thomas S. Monson heeft gezegd dat mensen eigenlijk niet lang vrede kunnen hebben met de gedachte dat ze middelmatig zijn, terwijl uitmuntendheid binnen hun bereik ligt. Einde citaat. Hoe kunnen we dan tevreden zijn met iets wat minder is dan de verhoging als we weten dat die verhoging binnen ons bereik ligt? Ik wil graag vier belangrijke beginselen bespreken waarmee we in de ogen van onze hemelse Vader verantwoordelijkheid nemen en waarmee we zijn wens inlossen dat we zoals Hij zijn geworden. Ten eerste onze plicht leren kennen. Als we Gods wil moeten doen en Hem verantwoording schuldig zijn, moeten we allereerst zijn wil leren kennen, begrijpen, aanvaarden en naleven. De Heer heeft namelijk gezegd, welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen, met alle ijver leren uitoefenen. Alleen verlangen het goede te doen is niet genoeg. We moeten ervoor zorgen dat we begrijpen wat onze hemelse Vader van ons verwacht. In het verhaal van Alice in Wonderland weet Alice niet welke weg ze moet kiezen. Dus vraagt ze aan de Colonel Kat, kunt u me alsjeblieft vertellen welke kant ik op moet gaan? De kat antwoordt, dat hangt er grotendeels vanaf waar je naartoe wilt. Alice zegt dan, dat kan me niet schelen. Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat, zegt de kat. Echter, wij weten dat het pad dat naar de boom leidt, waarvan de vrucht begeerenswaardig was om iemand gelukkig te maken, dat die weg naar het leven leidt en smal is. Er is inspanning voor nodig om de weg te volgen en er zijn maar weinigen die hem vinden. Neefje leert ons, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Daar voegt hij aan toe dat de Heilige Geest u alle dingen zal tonen die gij behoort te doen. Aldus zijn de bronnen waaruit we onze plichten kunnen leren kennen, de woorden van Christus, die we bij monden van de profeten uit het heden en verleden ontvangen en persoonlijke openbaring van de Heilige Geest. Ten tweede, de beslissing nemen. Of we nu iets over de herstelling van het evangelie leren, over een bepaald gebod, over de taken die bij een roeping horen, of over de verbonden die we in de tempel sluiten, wij moeten beslissen of we volgens die nieuwe kennis zullen handelen. Iedere persoon zelf heeft de vrijheid om al dan niet heilige verbonden te sluiten, zoals de doop en de tempelverordeningen. Van vroeger uit, omdat het afleggen van een eed toen een onderdeel van het godsdienstige leven was, stond er in de oude wet, u mag geen valse eed afleggen in mijn naam. Maar in het midden destijds verkondigde de heiland de hogere wet over het naleven van ons verbonden, toen hij zei, ja, ja betekenen en dat nee, nee betekenen. Als iemand zijn of haar woord geeft, zou dat voldoende moeten zijn om de oprechte toewijding ten opzichte van anderen te bevestigen, vooral als die andere onze hemelse vader is. Onze toezegging nakomen geeft er blijk van dat onze woorden waar en eerlijk zijn. Ten derde, overeenkomstig handelen. Als we eenmaal onze plicht leren kennen en als we de beslissingen nemen die bij dat leren horen, moeten we er overeenkomstig handelen. Een goed en krachtig voorbeeld van hoe graag de heiland zijn toezegging aan zijn vader wilde nakomen, is zijn ervaring met de verlamde man, die bij hem werd gebracht om te worden genezen. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. We weten dat de verzoening van Jezus Christus van wezenlijk belang is om vergeving voor onze zonden te ontvangen. Maar toen hij de verlamde genas, had die grote gebeurtenis nog niet plaatsgevonden en lag Gethsemane nog in het verschiet. Maar Jezus zegende de verlamde man niet alleen met de kracht om op te staan en te lopen, maar hij schonk hem ook vergeving van zijn zonden. Dat was een onmiskenbaar teken dat hij niet zou falen, dat hij zijn toezegging aan de Vader zou nakomen en dat hij in Gethsemane en aan het kruis zou doen wat hij had beloofd te doen. Het pad dat we hebben gekozen te bewandelen is smal. Onderweg vinden we problemen die vergen dat we geloof in Jezus Christus oefenen en ons uiterste best doen om op het pad te blijven en door te gaan. We moeten ons bekeren, gehoorzaam en geduldig zijn, ook als we niet alle omstandigheden om ons heen begrijpen. We moeten anderen vergeven en leven naar wat we hebben geleerd en naar de keuzes die we hebben gedaan. Ten vierde, gewillig de wil van de Vader aanvaarden. Als discipel moeten we niet alleen onze plicht leren kennen, juiste beslissingen nemen en daarna handelen, maar het is ook essentieel dat we gewillig zijn de wil van God te aanvaarden, ook als die niet overeenstemt met onze rechtschapen verlangens en voorkeuren. Ik ben onder de indruk van en heb bewondering voor de melaatse die bij de heiland kwam, die hem smeekte en voor hem op de knielen viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. De melaatse eiste niets, hoewel zijn verlangen waarschijnlijk rechtschapen was. Hij was gewoonweg bereid de wil van de Heer te aanvaarden. Enkele jaren geleden werd een standvastig echtpaar, waarmee ik bevriend ben, uiteindelijk met een zoon gezegend, waar ze al zo lang om gebeden hadden. Dat huis was vervuld van vreugde en onze vrienden en onze dochter, hun enige kind op dat moment, genoten van dat pasgeboren jongetje. Op een dag gebeurde echter iets onverwachts. Het jongetje, dat pas 3 jaar oud was, raakte plotseling in coma. Zodra ik dat hoorde, belde ik mijn vriend op om onze hulp in die moeilijke tijd aan te bieden. Maar zijn antwoord leerde mij iets. Hij zei, als het de wil van de Vader is om hem tot zich te nemen, dan hebben wij er vrede mee. In de woorden van mijn vriend klonk geen enkele vorm van beklag, opstandigheid of ongenoegen. Integendeel, ik voelde alleen maar in zijn woorden dankbaarheid jegens God dat ze even van hun zoontje hadden mogen genieten, als ook de bereidheid om de wil van de Vader te accepteren. Enkele dagen later ging dat kleine jongetje terug naar zijn celestiale woning. Laten we voorwaarts gaan door onze taken te leren kennen, de juiste beslissingen te nemen, overeenkomstig die beslissingen te handelen en de wil van de Vader te aanvaarden. Ik ben heel dankbaar en gelukkig dat mijn vader me 47 jaar geleden die beslissing liet nemen. In de loop der tijd ben ik gaan begrijpen dat de voorwaarden die hij stelde, dat ik verantwoordelijkheid voor de beslissing nam, inhield dat ik verantwoording aan mijn hemelse vader beschuldigd ben en aan het eeuwige heil van mezelf en anderen moet werken, zodat ik aan de verwachtingen van mijn hemelse vader kan voldoen. Op deze hele bijzondere dag getuig ik dat God, onze Vader en zijn geliefde Zoon leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.